Dit voorjaar verscheen na 2 jaar onderzoek het boek Omweggetjes door het Parkinsonbrein. De opbrengsten van de COPPIT-studie, gebundeld in een prachtig geïllustreerd boek. Het ligt hier voor ons op tafel. Wat leren deze compensatiestrategieën of deze omweggetjes ons als Parkinson-zorgverleners? Of anders gezegd, wat leren mensen met Parkinson ons hierover? Welkom bij deze aflevering van de Parkinsonnet podcast. Een podcast waarin we een multidisciplinair onderwerp gerelateerd aan de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme bespreken. Leuk dat je luistert. Ik ben Wilfred van der Maas, fysiotherapeut en als expert fysio- en oefentherapie werkzaam op het coördinatiecentrum van Parkinsonnet. En vandaag mag ik in gesprek met collega's over compensatiestrategieën voor cognitie bij mensen met Parkinson en Parkinsonisme. Fijn dat jullie hier zijn, Ingrid, Karin en Janna. Stellen jullie even voor?
Ik ben Janna Maas, ik ben logopedist en taalspraakpatholoog en ik ben ook werkzaam als expert logopedie bij het coördinatiecentrum van Parkinsonnet. En daarnaast doe ik ook onderzoek naar de effectiviteit van logopedie bij de ziekte van Parkinson.
Ik ben Ingrid Sturkenboom, ik ben werkzaam in het Radboud UMC als ergotherapeut en onderzoeker. En als expert ergotherapie in het team van Parkinsonnet Internationaal. En al mijn werk is eigenlijk wel gericht op mensen met de ziekte van Parkinson.
Mijn naam is Karin Overbeek. Ik werk als diëtist in de regio Noord-Limburg. En daarnaast werk ik als expert diëtetiek op het coördinatiecentrum van Parkinsonnet hier in Nijmegen.
Een mooie multidisciplinaire tafel. We gaan met elkaar in gesprek. Bij mensen met Parkinson wordt een extra beroep gedaan op toegepaste cognitie, omdat het automatisme in het uitvoeren van handelingen verdwijnt. Mensen met Parkinson hebben daarom voor dagelijkse activiteiten meer aandacht nodig en is multitasken lastiger. Maar ook het minder makkelijk starten, verminderde initiatiefname, minder overzicht hebben bij een complexe taak en woordvindingsproblemen zijn cognitieve problemen die voorkomen. In 2020 publiceerde Ingrid Sturkenboom onderzoek naar toegepaste cognitieve strategieën in het dagelijks leven. En ook het boek Omweggetjes door het Parkinsonbrein focust zich op de cognitie in het dagelijks handelen. Ingrid, jij bent dus als onderzoeker betrokken geweest bij beide onderzoeken. Even voor mij en misschien wel voor meer luisteraars, wat is toegepaste cognitie?
Ja, toegepaste cognitie is eigenlijk de wijze waarop iemand zijn cognitieve capaciteiten inzet om dagelijkse activiteiten te organiseren en uit te voeren in een specifieke situatie. Het is in feite gewoon gedrag dat je kan observeren. Dus het gaat dan niet alleen om cognitieve functies of stoornissen die hier invloed op hebben, maar ook hoe complex of hoe bekend de activiteit of de omgeving is en de persoonlijke factoren, zoals bijvoorbeeld de stemming die iemand heeft of welke verwachtingen de omgeving heeft. En ergotherapeuten hebben specifieke methoden eigenlijk van het observeren van de toegepaste cognitie.
Een specifieke methode, kun je daar iets over zeggen?
Ja, wij observeren dan echt iemand in zijn dagelijks handelen. Dus je kijkt gewoon echt naar een activiteit.
En ook in de context, denk ik.
In de context. Wel, kun je echt kiezen voor een onbekende omgeving, zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisomgeving of ergens anders. Maar het kan ook heel goed inderdaad thuis. Dus het is net wat je ook uit de observatie wil halen. En dan zijn er een heel aantal cognitieve strategie gedrag wat we dus kunnen observeren. In totaal 34 eigenlijk. Verschillende items die je kan observeren in iemands gedrag. En dat zie je bij alle activiteiten kun je dus die 34 elementen kun je bekijken. Hoe effectief iemand die kan inzetten.
En ga ik dan te snel, als ik zeg, voor al die 34 observatiepunten zijn. Kun je daar ook strategieën voor hebben? Of is dat de verkeerde afslag die ik nu neem?
Ja, nou, dat is een... is dat wat verwarrend. Bij strategie denk je eigenlijk vaak aan een soort manier of compensatie. Iets wat je inzet, hè, bij Parkinson. Maar in dit geval zijn het eigenlijk gedragingen die je normaal altijd normaal inzetten om het hele proces van informatie verwerken. Dus van het waarnemen van iets, van het herinneren van wat je moet doen, van het plannen en van het uitvoeren, om dat te kunnen doen. Dus je kan dan kijken, wat doet iemand daar al heel goed in en wat is misschien wat zwakker en op welke manier kun je dan weer een strategie inzetten om dat te compenseren.
Oké. Dit jaar verscheen dus het boek Ommetjes door het Parkinsonbrein op basis van de COPPIT-studie. En wat het boek is geworden is een zelfhulpboek voor mensen met Parkinson en Parkinsonisme. Het boek beschrijft tips voor denkobstakels van mensen met Parkinson, voor mensen met Parkinson en ook door mensen met Parkinson. Ingrid, welk inzicht hebben mensen met Parkinson jou gegeven in dit onderzoekstraject van de COPPIT-studie?
Nou, ik denk ten eerste, eigenlijk als onderzoeker was het ontzettend waardevol dat, dat juist iemand met Parkinson de hoofdonderzoeker was op dit, in dit onderzoek. Omdat ik denk echt dat dat veel meer opgeleverd heeft. Omdat mensen veel opener waren en meer herkenning was en erkenning was. En dat je daardoor ook veel meer hebt opgehaald. Maar ook in de analyse. Ik denk dat je als professioneel of onderzoeker vanuit een professional perspectief heel snel dingen die mensen zeggen wil kaderen in een bepaald raamwerk wat ik al heb. En dit bleef heel dichtbij hoe mensen het echt ervaren en zien. En daarmee is het product dus uiteindelijk ook heel herkenbaar voor mensen. En is het ook echt in hun woorden en in hun. Wat voor manieren zij eigenlijk vinden om cognitieve obstakels te omzeilen.
Mm-hmm. Mooi. Karin, de ergotherapeut is natuurlijk vaak betrokken bij de behandeling van deze cognitieve problemen in het dagelijks handelen. Het is echt de behandeling daarvan. Maar zoals Ingrid al zei, als het gaat over toegepaste cognitie, gaat het ook over eten en drinken, gaat het ook over spreken en slikken, gaat het ook over mijn vak, namelijk bewegen. In hoeverre kom jij obstakels uit het boek of speelt cognitie een rol in jouw behandeling als diëtist?
Ja, ik denk dat dat zeker een rol speelt, hè, want bijvoorbeeld het koken, hè, de maaltijd verzinnen, wat ga je eten, het inkopen, het plannen, hoe ga ik dat doen? Dat zijn toch dingen die waarvan je als diëtist merkt van dat gaat bij mensen met Parkinson best wel heel lastig. Hè? En ook in een vroeg stadium wellicht. Hè? En dus dat is altijd waar je als diëtist heel goed navraagt. Hè? Lukt het u om dagelijks de warme maaltijd te bereiden? En hoe doet u dat dan? En waar loopt u dan tegenaan? En op het moment dat ik dan echt merk van dat gaat gewoon niet goed en diegene wil daar toch echt hulp bij, hè, dan werk ik altijd samen met de ergotherapeut. Hè, want die heeft daar natuurlijk die heeft daar heel veel kennis en kunde over. Hè, dus in feite begeleid ik die mensen daar niet alleen in. Ik merk wel, hè, er zijn wel dingetjes waarvan je weet als diëtist. Hè, bijvoorbeeld mensen hebben wat moeite om te focussen. Hè. Als ik op huisbezoek ga, dan bel ik altijd even van tevoren van ik rij nu naar u toe. Hè, dan hebben mensen al een beetje de focus op het gesprek. Hè, dus dat maakt het misschien voor hen eenvoudiger. En ik merk dat mensen hebben moeite met dubbeltaken bijvoorbeeld. Dus je moet echt niet een praatje maken bij het naar binnen lopen. Ik noem maar wat. Geen belangrijke informatie dan verzamelen. Maar wat ook heel belangrijk is, dat je echt goed de tijd neemt. Goed luistert. En ook goed naar de naaste luistert. Wat is die wens en wat kan diegene nog doen? Dus het goed vragen, goed analyseren, goed luisteren is heel belangrijk. En daar echt de tijd voor nemen.
Ja, mooi. Je zegt echt ontzettend veel. En belangrijke lessen waar we, zie ik ook gelijk een aantal dingen van denken. Dan moet ik misschien wat bewuster in handelen af en toe. Ik kan me voorstellen dat vragen naar eten en drinken en koken vanuit jouw vak een hele logische vraag is. Maar ik kan me ook voorstellen dat er denkobstakels zijn die wat lastiger te bespreken zijn. Als ik denk aan communicatie, denk ik aan jouw vak. Janna, is dat iets wat je herkent? Dat je dan hoe maak je bijvoorbeeld denkobstakels bespreekbaar?
Ja, wat wij doen als logopedist, we vragen natuurlijk problemen uit over verstaanbaarheid, maar ook over communicatieproblemen in het algemeen. Dus we vragen ook altijd van, heeft u moeite met beter op woorden komen? Of bijvoorbeeld ook het volgen van groepsgesprekken. Dus in die zin maken we dat wel bespreekbaar. We vragen dan ook door van wanneer gaat het dan mis? Maakt het ook nog uit of iemand in de onfase of in de offase zit? Of die met vreemden of met juist bekende mensen spreekt? Als er bijvoorbeeld veel achtergrondlawaai is, wat speelt er allemaal mee? En ik vraag ook altijd wat mensen mensen zelf al doen om het probleem te verminderen. Soms dan merk je al dat mensen bewust of onbewust al dingen aanpassen. En dan kijken we of we daarop in kunnen spelen, maar ook heel erg goed de omgeving erbij betrekken. Soms dan kunnen mensen met Parkinson zichzelf al cueën of er zelf aan denken wat ze kunnen doen om de communicatie te verbeteren. Maar soms wordt dat lastiger en dan moet je echt al sneller terugvallen op de omgeving, op de naaste. Dat zij bijvoorbeeld ook rekening houden tijdens een gesprek met hoe zij degene met Parkinson kunnen ondersteunen daarin.
Oké. Als ik naar mijn eigen vak kijk, dan is bijvoorbeeld bewegen of in beweging blijven of voldoende bewegen een van de dingen waar ik in de behandeling van de fysiotherapie mee bezig ben. Daar vraag ik dan naar en dan geven mensen met Parkinson wel eens aan dat ze dat dan lastig vinden. Mijn valkuil is dan vaak dat ik uit mijn trucendoos een aantal tools aanreik. Maar als ik naar dat boek kijk en als ik jou zo een beetje tussen de regels doorbeluister, Ingrid, moet ik misschien een andere vraag stellen? Of moet ik. Ik kom altijd aan met een soort standaard riedel.
Ja, ik denk inderdaad dat het heel goed is. En daar is dit traject denk ik heel waardevol in geweest. Is dat je echt heel. Ik hoor jullie al zeggen van je neemt tijd om te luisteren wat hebben mensen zelf bedacht. Maar dat je daar echt voldoende tijd voor neemt. En het is voor mensen soms ook heel lastig om te bedenken, ja, wat doe ik dan anders of wat gebruik ik? En ik denk dat de omwegkaarten die in het boek zitten, dat als je de mensen zo'n omwegkaart meegeeft betreffende het probleem, hè, of dat gaat over woordvinding of het starten met bewegen, en je laat ze daar rustig naar kijken en ook met de naast bespreken van wat herken jij bij mij dan? Doe ik ook zoiets of niet? Dat het dan, om er dan daarna weer op terug te komen. En wat zijn dan voor- en nadelen daarvan? Wat betekent dat? Want ook, wat wel heel mooi is in dit boek, ook de omweg, wat wij dan vaak een beetje als een negatieve strategie zien, is het vermijden. Dat zien wij echt als laatste redmiddel van, ja, dan ga je het maar uit de weg. Maar het is heel goed voor mensen om te beseffen, ja, oh, dit doe ik. En het staat in het boek eigenlijk als een heel gelijkwaardige omweg. Maar dat geeft wel mogelijkheid om het daarover te hebben dan. Wat betekent dat? En is dat dan, vind je dat eigenlijk wel fijn of niet? Of is er misschien een andere manier die je aanspreekt? Dus ik denk dat heel mooi is. Dat je daarnet niet automatisch je trucendoos opentrekken, maar gewoon even een stapje terug en mensen zelf laten nadenken over wat ze nou al gebruiken.
Ja mooi. En volgens mij zeg je daarmee ook, dat is ook de opbrengst van de patiëntonderzoeker die ook ervaringsdeskundig is geweest, dat het dus op een gelijkwaardige manier in het boek is gekomen. Dus op een hele andere manier. Als we als professionals, is inderdaad wat je zegt, vermijden. Dat willen we niet. Of dat laatste redmiddel. Maar nu is het gewoon gelijkwaardig. Ik denk dat het een hele mooie les is ook uit patiëntonderzoek met een ervaringsdeskundige. Zijn jullie wel eens verrast, Janna bijvoorbeeld, door een strategie die iemand met Parkinson jou heeft geleerd? Heb je daar een voorbeeld van?
Verrast? Weet ik niet zozeer. Wel vind ik het leuk om te horen wat mensen zelf al doen of aanpassen, of in hoeverre dat ook echt werkt. Ik kom laatst een echtpaar tegen en die meneer had Parkinson. En die was van nature ook heel stil. Dus die vrouw had eigenlijk altijd al de neiging gehad om het gesprek te kapen en voor hem antwoord te geven. Maar door gewoon simpel de tip te geven van, goh, kunt u ook eens uit laten praten? Of kijk maar eens, wacht gewoon even een paar seconden, zodat hij tijd heeft om te antwoorden. Nou, dat klinkt een voor de hand liggende tip, maar voor hen was dat niet zo vanzelfsprekend. Maar toen ze dat gingen toepassen, werden ze zelf eigenlijk verrast door wat het opleverde en hoeveel hij eigenlijk zelf nog kon inbrengen in een gesprek.
Mooi. Mooie les. Karin, heb jij zo'n succesvolle strategie waarvan je denkt, nou, die haal ik nog wel eens aan? Of die,
de... Wat ik wel merk met dat koken, of het dat succesvol is, weet ik niet. Maar mensen inderdaad, wat Ingrid net noemde, gaan het ook wel een beetje vermijden. Hè? Dus dan vermijden ze om te koken. Of ze zeggen dat ze het nog wel doen. Maar als je dan goed doorvraagt, dan is het een slaatje halen of ik noem maar wat. Kijk, en wat wij dan toch proberen is dan, ja, inderdaad, als, mensen daar echt niets meer mee willen doen, dat je echt hele goede alternatieven gaat bieden. He, dat je samen gaat kijken van er zijn best goede vervangende maaltijden. En hoe kan je die dan goed implementeren? Of is daar hulp nodig van de wijk? He, dus dat je dan toch goed voor oplossingen gaat zoeken, dat iemand dan toch goede voeding binnenkrijgt. En dan dat wanneer je het maar laat gebeuren, zeg maar. Dat is eigenlijk wat de diëtist dan eigenlijk ook wel heel erg doet. Eerst kijken of mensen samen met ergotherapie daar stappen in willen zetten. En het kan ook best zijn dat mensen dat echt niet willen. Hè? Dus dat het best wel lastig is. Soms maak ik wel eens een filmpje voor de ergotherapeut met toestemming van de cliënt. En dan laat ik het aan de ergotherapie zien om dan toch die drempel wat te verlagen. En dat ik dan weer terug kan naar de cliënt van ik heb het overlegd met mijn collega ergotherapie en ze kan u dit en dat bieden. Staat u er dan toch voor open? Ja, dus ik geef dat niet zo snel op, zeg maar. He, maar op het moment dat iemand echt niet wil, dat is natuurlijk ook prima. Je kan wel zijn dat iemand ontzettend hekel heeft aan koken. En dan is het een kwestie van, wat zijn dan goede alternatieven? En daar zijn ook best wel mogelijkheden in. Maar dan moet je ook kijken of mensen dat goed kunnen uitvoeren natuurlijk.
Ja, dus echt ook weer goed analyseren en begeleiden erin. Stapjes meemaken. Ik denk dat we, als we zo luisteren naar onze invulling van ons vak, dat we allemaal wel bewust zijn ergens. Het kan misschien meer, het kan misschien bij sommigen nog veel meer van denken obstakels. Maar ergens is ook een scheidslijn om ergotherapie te betrekken. Kun je daar wat over zeggen, Ingrid? Wanneer kunnen wij het als zorgverleners, kunnen we een beetje over onze kader van ons vak heen kijken om strategieën in te fietsen? En wanneer moeten we bij de ergotherapeut aan de bel trekken?
Nou, weet je, ik denk dat het al heel goed is als iedereen er heel bewust van is, dat je dus eigenlijk voor alles je toegepaste cognitie nodig hebt. Hè? Dus het raakt inderdaad ons allemaal. En dat je ook rekening houdt met wat mensen dan zelf gebruiken of willen gebruiken. Maar ik denk, hè, net zoals dat boek wat er is, voor een aantal mensen zal dat inspiratie geven en denk van nou, daar kan ik mee aan de slag. Maar ik denk dat ook voor heel veel dat het fijn is als je denkt van nou, ik wil daar echt, ik moet echt wat concreter hebben als therapeut. Hoe ik iemand dan, als je dan een bepaalde omweg ziet, hoe pas ik dat dan in een concrete situatie? Wat betekent dat dan? Hè? Dus dat stukje generaliseren, wat vaak toch ook wel lastig is, of het we vertaalslag maken, dat je mensen daarbij helpt. En ik denk op het moment dat je dan vanuit, als je dat op je eigen domein goed werkt, hè, ik zit al te denken aan bijvoorbeeld, als fysiotherapeut wil je heel graag dat mensen ook bepaalde oefeningen doen. En als je dan merkt dat dat week op week maar niet gebeurt en je krijgt er niet zo goed de vinger op van waar ligt dat nou aan of hoe kan ik iemand daarin ondersteunen? Ja, raadpleeg je collega, zou ik zeggen, ergotherapeut.
Mooi. Als het nou gaat over, ik kan me voorstellen dat sommige strategieën misschien effectiever zijn dan andere. Maar ergens weet ik het antwoord ook wel, want volgens mij is het zo ontzettend maatwerk dat je echt in de context met persoonlijke eigenschappen, met on-off. Dat je daar op zoek moet naar welke strategie werkt het beste. Of kun je toch zeggen, sommige strategieën werken altijd?
Nee, ik denk dat het is eigenlijk altijd inderdaad maatwerk. Er zijn wel bepaalde principes die goed toepasbaar zijn. En dat is bijvoorbeeld structuur en overzicht geven. Maar het is inderdaad voor de invulling altijd wel heel erg maatwerk.
Mooi. We gaan naar een einde toe, want de tijd vliegt altijd bij het maken van een podcast. In deze podcast spraken we over obstakels in het denken bij mensen met Parkinson en Parkinsonisme en de COPPIT-studie, uitgevoerd door Marina Noordegaaf, een ervaringsdeskundige die leeft met de ziekte van Parkinson. Mijn belangrijkste les van vandaag is, het zijn er wel een aantal moet ik zeggen, is toch het woordje tijd heb ik voor mezelf opgeschreven. Meer tijd nemen, wat Karin zei, niet bij de deur nog een belangrijk gesprek starten of bij binnenkomst gelijk waardevolle informatie willen delen. De naaste betrekken. Maar ook maatwerk zoeken naar welke strategie werkt. Dus ook weer daarin de samenwerking zoeken. Karin, heb jij nog een laatste les die je mee wil geven?
Ik denk toch die factor, die tijd, dat is gewoon heel belangrijk. Even snel mensen met Parkinson begeleiden, dat gaat gewoon niet.
Nee. Janna, heb je nog iets meegeven of een les die je trekt uit het gesprek?
Nou, ik denk dat het ook heel belangrijk is om de omgeving mee te nemen, naast advies te geven, maar ook te kijken naar de mogelijkheden van die omgeving. En dat je ook kijkt of bepaalde strategieën echt toegepast kunnen worden. En dat je die ook echt gaat oefenen om te kijken of dit helpt voor iemand.
Ja, het is ook tijd nemen om te gaan oefenen welke strategie werkt. Zeker. Mooi. Nou, Ingrid, wil je nog een laatste les met ons delen?
Ja, eigenlijk ook de tijd nemen om echt ook bij mensen te achterhalen wat ze dus zelf gebruiken. En ook heel dicht bij die het begrip en de woorden blijven die mensen zelf daarbij hebben. En dan, dat is denk ik belangrijk om herkenning. En daarnaast, dat eigenlijk wat het ook heel erg uit het onderzoek kwam, is dat de behoefte ook om begrip te krijgen juist in de omgeving is heel belangrijk. Dus dat je daar als zorgverlener ook aandacht voor hebt. Dat het voor mensen zelf al lastig is om het te begrijpen wat er speelt, hè, qua cognitie. Maar dat het kunnen uitleggen aan anderen en het begrip krijgen bij anderen, dat heel belangrijk is.
Nou, waardevolle les aan het eind. Prachtig. Op Parkinson Connect kun je jouw visie, ervaringen delen over dit onderwerp. Stel daar ook gerust je vragen. En daar is ook de link te vinden naar het artikel en het boek wat aanleiding was voor deze podcast. De podcast is te beluisteren via je favoriete podcast-app.